deze week waren wij op bezoek bij Steffi en Dean Leder. Ze hebben een bediening in Malawi. En de kinderen die vertelden ons dat in Malawi de diensten zo 3 tot 4, 5, 6 uur duren. Dus we zitten wat later op een moment in de tijd, maar het is gewoon heerlijk om... Vanmorgen wil ik met u nadenken over het bouwen van Gods huis. En het jaarthema van ons is Jezus zien, ervaren en intens van hem genieten. En ik hoop ook dat u tijdens de preek en ook zo tijdens die zangdienst kon ik zo ontzettend genieten van God te naderen. En dat we zo ook tijdens de prediking, dat u de rust hebt en de rust vindt, zodat u echt intens van hem kunt genieten. En ik wil zo heel graag met u samen bidden en dan een gedeelte uit Handelingen 9 met u behandelen. Vader, we willen u zo danken, zo ontzettend danken dat u in ons midden bent. Dat u het verschil maakt. En Heer, dat u zo aanbeden wordt, dat we samen avondmaal mogen vieren, genieten van de getuigenissen, mogen bidden voor mensen, bidden voor de tieners. Wil die zo met ons gaan, ook deze minuten, dat we uw woord openen, en wil die zichzelf openbaren, Heer Jezus. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik ben al een paar weken met u bezig over na te denken over opwekking. En een betekenis, wat ik trouwens heel bijzonder vind, is dat er, dat wil ik echt delen, dat er veel naar de preken geluisterd wordt op internet. En dat we daar heel bijzondere reacties over krijgen. Ook over het thema opwekking. Het blijkt zo dat er heel veel christenen, dat is met die moderne media die we eigenlijk hebben, dat je dus op internet veel kunt lezen en veel kunt luisteren. En dat er gewoon in het land heel veel verlangen is dat God iets op een bijzondere wijze gaat doen in dit land. Dat heel veel christenen echt ervaren in hun leven dat er in die zin een opwekking in hun eigen leven en daardoor in de gemeente en daardoor in Nederland echt tot stand komt. Iedereen is daar echt van overtuigd dat, dat God echt zich moet openbaren en dat, dat hij een opwekking geeft. Een opwekking betekent eigenlijk, dat wordt wel vaker verwacht, dat soms denken mensen dat door een opwekking mensen tot geloof komen. Dat is een gevolg van opwekking. Een opwekking is eigenlijk dat je zelf, ik weet nog goed dat ik de passie, meestal is het zo dat degenen die pas tot geloof zijn gekomen, die hebben zo'n passie voor Christus. En door het leven en door de dingen die er in het leven gebeuren, door het leven van de alle dag, door de stress en de verwachtingen die de maatschappij van je heeft, kan het zijn dat het in je leven een beetje weg-ebt. Die passie voor Christus. En een opwekking, dat wil eigenlijk zeggen datgene wat tot leven is gekomen, dat wat geleefd heeft en in slaap als het ware is gevallen, dat God zich opnieuw openbaart en dat hij je zich vult, dat hij jou vult met die diepe passie weer van hem. En dan zie je eigenlijk ook dat een kerk, als mensen in een plaatselijke gemeente, als die echt in vuur en vlam gaan staan, dat ze echt willen gaan voor Jezus Christus, vanuit die diepe passie voor hem, dan zie je dat er in zo'n kerk, in zo'n gemeente een opwekking kan ontstaan. Dat mensen echt zeggen van, we willen ons echt uitstrekken en Jezus echt leren kennen, hem verkondigen, hem vinden, hem volgen en hem verkondigen. Een opwekking is dus onder christenen, niet onder ongelovigen. Een opwekking betekent dat u opgewekt wordt. En ik ben zo bezig met u over de kenmerken van een opwekking. Waarom noem ik die kenmerken? Omdat je in de kenmerken iets kunt zien om jezelf te toetsen. Kijk, het kan zo ver van je bed zo zijn dat je zegt, we spreken in de gemeente over een opwekking en we hebben het over een kenmerken van opwekking. Maar de bedoeling is, daarom ben ik daar zo mee bezig, dat we onszelf, dat ik in eerste instantie mezelf toets van Miel. Hoe is het met jouw leven, met je geestelijk leven? Hoe is het met je passie voor Christus? En wat voor kenmerken, waaraan kan ik me eigenlijk meten? En die kenmerken, die kende je waarschijnlijk nu al van buiten. Dat hij weet dat een van de kenmerken is, waar we ook over gesproken hebben, is dat er een heiliging en reiniging in je leven plaatsvindt. Dat je je verootmoedigt voor God. Want een opwekking begint eigenlijk, van zo schitterend bij een toespraak van Henk Binnendijk. Die zei, een opwekking begint bij God. Ik heb zelf in mijn dagboek geschreven, een opwekking wordt in de hemel geboren. Dat God zichzelf openbaart in je leven en dat je zijn heiligheid, zijn almacht, zijn grootheid ziet. En dat er iets is dat je zegt, oh God, ik wil echt rein en heilig leven. Een ander kenmerk is, en daar hebben we de laatste zondag over nagedacht, over die eredienst, dat er weer een priesterlijke dienst is. Dat het zo bijzonder is dat de Heere God ons geroepen heeft en dat wij een priesterlijke dienst, die dienst dat je een enorm verlangen krijgt van ik wil echt God een offer brengen, ik wil hem een offer van aanbidding brengen. Het derde kenmerk is dat er gegeven wordt, dat je jezelf geeft. Dat je in die zin je middelen ter beschikking stelt. Maar in het bijzonder dat je jezelf geeft. En het vierde is dat er tegenstand is. En waar ik vanmorgen over na wil denken met u is dat het huis Gods wordt gebouwd. De gemeente wordt gebouwd. Dat is een van de kenmerken. En hoe wordt die gemeente gebouwd? Ik wil met u lezen Handelingen 9 vers 31. Ik heb die in twee vertalingen laten projecteren. Handelingen 9 vers 31. In de Herziene Statenvertaling staat het als volgt. De gemeenten dan in heel Judea, hier staat het dus in meervoud. Dus alle gemeenten. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. Dus die gemeente werd opgebouwd. En ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. En in de NBV-vertaling staat het als volgt. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in enkelvoud in vrede. En het bijzondere is gewoon dat het woord gemeente, dat kun je hier in deze context zowel zeg maar slaat op alle gemeenten in Judea en Galilea, maar ook de plaatselijke gemeente. Dus leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. Ik vind het zo'n prachtig woord. Die gemeente kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Die tekst die begint hier met de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en dat ligt niet voor de hand. Dat ligt niet voor de hand. Want als je kijkt naar de voorgeschiedenis, als je kijkt naar een paar bladzijden verder, terug, dan zie je dat die gemeente in Jeruzalem met Handelingen 2 wordt gesticht, zeg maar, wordt geboren als het ware, de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat is een grote gemeente, komen veel mensen tot geloof. En die gemeente is in Jeruzalem. En dan, wat gebeurt er in Jeruzalem? Dan vindt er een vreselijke vervolging plaats. Stefanus wordt gestenigd. En er staat een man bij, Saulus genoemd, die stemde toe in de dood van Stefanus. En dat beschrijft Handelingen 8 vers 1, beschrijft dat op de dag dat Stefanus gedood wordt, dat er een grote vervolging plaatsvindt. En de gemeente in Jeruzalem, die wordt verspreid, staat er, over de landstreken Juda en Samaria. En Saulus die begint die gemeente te verwoesten. Hij gaat de huizen binnen, sleept mannen en vrouwen mee en levert ze over om in de gevangenis te worden opgesloten. In Handelingen 8 vers 4, daar staat er dan dat de mensen die worden verspreid uit Jeruzalem en diegenen die verspreid waren, trokken door het land en verkondigden het woord. Maar Saulus weet van geen ophouden. Handelingen 9 beschrijft dat hij de gemeente verder vervolgt en dan staat er nu nog steeds briesten van Saulus, nu nog steeds briesten van dreiging en moord. En dan komt Saulus tot geloof. Hij wordt Paulus genoemd. En als je dan eigenlijk de schade opneemt, de schade van de gelovigen in die gemeenten, dan zijn sommigen die hier genoemd zijn, over die vrede die er wordt gesproken in Jeruzalem, en die, dat de gemeente in Judea en Galilea en Samaria vrede had, dan ligt dat niet voor de hand, want het, je kunt het niet alleen zeggen van ze hadden vrede omdat de vervolging was opgehouden. Want wat was er gebeurd? Na die vervolging, na die verwoesting, zijn sommigen die hebben hun ouders verloren. Sommigen die hebben hun broer verloren. Sommigen die zijn uit Jeruzalem moeten vluchten. En zijn hun werk kwijt. Zijn hun bezittingen kwijt. Anderen, als ik zo lees dat priesters en levieten tot geloof komen, dan realiseer ik me echt dat deze mensen, die dus het werk hadden rondom de tempel, dat die alles kwijt waren. Als je tot geloof kwam, ook als priester, als leviet, dan was je outcast. Dan was je leven, dan was je eerst eens je leven niet zeker, maar je verloor je werk, je verloor je status, je verloor eigenlijk alles. Je verloor de relaties bij de stam waar je hoorde. Dus als hier zo staat, de gemeente dan had vrede, dan heeft dat een hele diepe betekenis als je de achtergrond bekijkt. Want het woord vrede wat hier eigenlijk beschreven staat, dat is een Grieks woord wat eigenlijk in het Hebreeuws, dat shalom, die vrede van God, die diepe vrede van God, wat eigenlijk betekent dat er vrede was met God, dat er vrede was in de relaties met elkaar en dat er ook vrede was over de omstandigheden. Dat gaat heel erg diep als je de gewoon leest wat in de handelingen 2 tot en met 8 allemaal gebeurt. En nu staat er in handelingen 9 dat de gemeente dan had vrede. Als je kijkt naar de hele omstandigheden. En dat is een vrede die God eigenlijk alleen maar kan geven. Er staat in 1 Korinthe 14 vers 3 staat dat God is geen God van wanorde. En dat vind ik zo schitterend dat daar niet staat, maar God is een God van orde. Maar er staat, maar God is geen God van wanorde, maar God is een God van vrede. Wanorde en vrede staan tegenover elkaar. Vrede betekent eigenlijk dat er, zeg maar als het ware, een balans is in je leven. Dat orde is in de zin van alles staat in de juiste verhoudingen. Je staat in de juiste verhouding met God. Je staat in de juiste verhouding met je andere relaties met gemeenteleden. Je staat in juiste verhouding met de omstandigheden. Er is een balans in jezelf. En je begrijpt, als je die voorgeschiedenis weet, dat dat niet vanzelfsprekend is. En vanuit die innerlijke balans zie je dat de gemeente wordt opgebouwd. Wat betekent dat eigenlijk, dat die gemeente wordt opgebouwd? Dat betekent eigenlijk dat van elk individu, elk lid in die gemeente, want daar is een verdieping van het geloof en een versterking. Je kunt het nooit loskoppelen. Je kunt niet zeggen een gemeente wordt gebouwd en het individu wordt niet gebouwd. Ik denk dat de ledematen van zo'n gemeente die worden gebouwd. En daardoor wordt de gemeente gebouwd. En je kunt het dus nooit loskoppelen dat de individuele gelovige, dat die gebouwd wordt, dat die hersteld wordt, dat daar een diepe vrede zal zijn en dat daardoor, zeg maar, de gemeente gebouwd wordt. En hoe worden mensen gebouwd? Daar wil ik met u over nadenken. Hoe wordt nu een gemeente gebouwd? Hoe worden mensen gebouwd? Hoe worden mensen getroost? Hoe worden mensen hersteld? Hoe worden mensen gevormd naar het beeld van Jezus Christus? Als ze komen in een gemeente. Als ze komen in deze gemeente. Ik moest denken aan onze huisregels. En ik moest denken aan 3 woorden. Liefde, aanvaarding en vergeving. Liefde, aanvaarding en vergeving. En het eerste wat ik wil noemen is liefde. En ik wil u een aspect van liefde laten zien. Wat zo ontzettend belangrijk is in het gemeenteleven. Wat ik ook, omdat ik vaak in andere gemeentes kom, zie ik daar vaak dat het in dat aspect, dat het daarin misgaat. Een kenmerk van liefde is in Zefanja 3, vers 17 op zo'n indrukwekkende wijze eigenlijk beschreven. Er staat, dat is een aspect wat in feite zegt, de Heer, uw God, is in uw midden een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. En dan staat er, hij zal zwijgen in liefde. Dat is zo'n bijzonder iets, dat liefde in liefde te zwijgen, ga ik zo op in. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Zefanja 3, vers 17 in de NBV-vertaling, die maakt het heel persoonlijk. Dat komt heel kort bij dan. Er staat, de Heere, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn. Verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over u jubelen. Zwijgen in liefde. Ik heb eens gekeken naar het boek Zefanja, in welke context dat eigenlijk geschreven staat, zwijgen in liefde. En in Zefanja vind je eigenlijk dat Israël in een diepe afgoderij is gevallen. Dat is bijgeloof, dat is een afgodendienst, dat is geldzucht, dat is een enorme kruideniersmentaliteit. En dat wordt eigenlijk benoemd, er is afvalligheid, het volk valt af van God. En dan komt dat wel in het gericht. Dat wordt wel in het gericht in die zin. Maar dan vind je in Zefanja 3 dat God kijkt naar het volk en dan zegt hij, ik zal zwijgen in liefde. Zwijgen in liefde is wat anders dan zwijgen om de lieve vrede. Zwijgen om de lieve vrede, dat is eigenlijk, dat knaagt nog in je. Je durft het echter niet aan te spreken. Bang misschien voor de gevolgen. Het wringt. En in feite, als je zwijgt om de lieve vrede, ja, dat is wat anders wat hier bedoeld is, ik ga dadelijk erin. Als je zwijgt om de lieve vrede, dan is dat eigenlijk, je hebt wat in de emmer en er komt weer een druppel bij, en weer een druppel bij, en weer een flinke slok bij. En op een gegeven moment, als je zwijgt om de lieve vrede, dan komt iemand voorbij en die gooit nog een druppeltje in de emmer, en dan explodeert het. En dan gooi je die hele emmer over hem heen. Dat is zwijgen om de lieve vrede, dat bedoelt God hier niet. Zwijgen in liefde, dat is eigenlijk dat je oordeel houdt je even bij je. Weet je, zwijgen in liefde, dat betekent eigenlijk dat de liefde het bedekt. Dat je er zo mee omgaat, dat je het incasseert. Zwijgen in liefde, dat is eigenlijk dat je niet alles tot op de bodem wil uitspreken. Ik ben ervoor om dingen uit te spreken. Maar het is wat anders als iemand gebroken wordt en gebroken is. En dat die, soms komen mensen binnen en ze zijn zo beschadigd. En vaak komt dat door eigen zonde. Of door zonde die anderen zich hun hebben aangedaan. Maar ga er niet vanuit dat een tiener een verkeerde route neemt. Of dat een mens binnenkomt, een echtscheiding achter de rug heeft. Welke reden dat ook heeft. En ik kom binnen. En dan betekent dat eigenlijk dat zwijgen liefde is. Dat je eerst eens incasseert. Dat je stil bent. Dat je wacht totdat die ander eens wat rek heeft, dat die weer levensmoed heeft, dat die een stuk troost heeft ervaren en zich weer kan oprichten voordat je dingen gaat benoemen. Ik kom zo vaak tegen, ook in gemeentes, dat mensen met mensen gaan spreken om te laten zien dat ze al van tevoren wisten, dat ze weten dat ze gelijk hebben. En dat ze dat eens vertellen, dat je tot de overtuiging komt dat zij ook gelijk hebben. En ze zullen het gelijk ook halen. En ze zijn niet rustig totdat je zegt, ja, je had gelijk. Hoe vaak komt dat niet voor? En zwijgen in liefde, dat is dan, als mensen binnenkomen, ik moest zo denken aan Jezus Christus. Er staat, zeg maar, soms dan walmen mensen. Walmen. Ze stinken. Ze stinken naar wat ze eigenlijk allemaal hebben gedaan. En wat ze eigenlijk voor gevolgen daarmee dragen. Of dat iemand geknakt is als een riet. En vaak is, zoals ik zei, de oorzaak pijn, diepe pijn. Pijn door zonde in je eigen leven. En dat je te maken hebt met de gevolgen van de beslissingen die je hebt gemaakt. En is het dan mogelijk om die pijn en dat verdriet, dat je daar tegemoet komt, zonder dat je gaat benoemen dat hij het zelf schuld is. Maar dat je wacht tot hij de rek weer heeft. Weet je, soms kunnen we zo snoeihard zijn met onze waarheid, dat dat betekent dat als iemand walmt, dat je het liefste twee vingers nat maakt en je drukt die pit uit. Dan stinkt het niet meer. Maar ik vind het zo indrukwekkend dat in Jesaja 42 en Matthäus 12, daar wordt het nog eens herhaald. In Matthäus 12, daar zegt de Heer Jezus, die zegt, het geknakte riet zal ik niet verbreken en de walmende vlaspit zal hij niet uitdoven, totdat hij oordeel uitvoert tot overwinning. Ik vind het zo indrukwekkend dat een geknakt riet, dat moet verbonden worden en wordt daardoor opgericht. En een walmende vlaspit, die heeft olie nodig, zodat hij weer een heldere vlam krijgt. En zwijgen in liefde, dat is zo indrukwekkend als je dat ontwikkelt. Als je dat ontwikkelt in je huwelijk, in je gezin. Als je dat ontwikkelt met je buren, als je dat ontwikkelt in de gemeente. Ik had nog een gesprek met Rietje en ik vind het heel bijzonder dat de jongeren nu in de dienst zijn. Ik had een gesprek met Rietje in de auto en toen zei ik van, ja, hoe pas je dat nu, hoe zou jij dat nu toepassen in het gezin? Als we nu denken aan de tieners die nu hier in de dienst zitten. En weet je, we hebben zelf tieners gehad en die wisten alles beter. We hadden er eentje bij, die was over altijd en alles aan discussiëren. En hem ging het niet om het gelijk, het ging hem om de discussie. En dan is het zo heel goed als je eens zwijgt in liefde. Als je ziet dat die kinderen als tieners, die 12-jarigen, die zoveel veranderingen doormaken, die naar een andere school gaan, hun lichaam verandert, alles verandert om hen heen. Dat je als ouder een zwijgt in liefde, dat je incasseert. Dat je in die vrede en in die rust mag zijn. Ik vind het zo indrukwekkend dat Jezus hier zegt dat die walmende vlaspit, die drukt hij niet uit met zijn twee vingers. En dat geknakte riet, dat verbreekt hij niet. Dat scheurt hij niet af en gooit hij langs de weg. Hij komt en hij verbindt. Hij verbindt en hij verzorgt. En barmhartigheid, ik vind het zo indrukwekkend dat God een barmhartig God is. En barmhartigheid betekent dat je iemand niet alleen, zeg maar, zijn zonde vergeeft, maar barmhartigheid betekent dat je hem ook nog tegemoet komt in de gevolgen die dat heeft. God is een genadevol God, maar God is ook een barmhartig God. God komt ons tegemoet in de gevolgen die zonden soms in ons leven hebben gehad. En dan vind ik zo indrukwekkend als ik dan bij God kom, dat hij weet wie ik ben. En hij weet hoe u bent. Dat hij zwijgt in liefde. En weet hij, mensen worden gebouwd, ook als ze hier binnenkomen, als je leert te zwijgen in liefde. In de pastoraat is dat zo ontzettend belangrijk. Mensen vertellen ons hun leven, hoe het in elkaar zit, waar het mis is gegaan. Wat hun is overkomen, soms door anderen, soms door hun eigen schuld. En dan moet je zitten en luisteren en je mond houden. Als ik kijk naar de vrienden van Job, waar gaan ze de mist in? In het begin, dan zitten ze bij Job en dan zwijgen ze in liefde. Maar daarna willen ze een verklaring vinden, ook voor hun eigen leven. En dan beginnen ze te praten en te praten en te praten. En het is een verschrikking voor hem. Want er worden van vermoedens worden feiten gemaakt. En er wordt niet gezwegen in liefde. Het tweede is aanvaarding. Aanvaarding. In Romeinen 14, daar staat een heel belangrijk principe. En daar staat, in Romeinen 14 staat, aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Maar niet om over meningsverschillen te strijden. Romeinen 14 vers 1 in de NBV-vertaling zegt, aanvaard mensen met een zwak geloof, zonder hun overtuiging te bestrijden. Wat betekent dat, zwak in geloof? Wat betekent dat om de zwakke in geloof te aanvaarden? Als je dit nu in de context ziet van waar het in geschreven is, dan zegt Paulus eigenlijk, dat zijn de mensen, daar worden mensen genoemd, en deze mensen, dat zijn mensen van Joodse origine, en die hadden drie moeilijkheden. De eerste was, ze wilden alleen maar groente eten. En geen vlees, want ze waren bang dat het vlees gewijd was aan de afgoden en zeiden, wij pakken geen vlees. De tweede was dat ze geen wijn dronken. En het derde was, wat in Romeinen 14 staat, ze stelden de ene dag boven de andere. Er was een discussie, wanneer moesten we, en die discussie die is nu nog steeds, van wanneer moeten we een samenkomst houden? Moeten we die op Sabbat houden of moeten we die op de zondag de eerste dag houden? Sommige gemeentes en sommige kringen, dan wordt het zo ontzettend uitgekoud dat ze zeggen, nee, de Sabbat is de dag waarin we samenkomen. En de anderen die staan eigenlijk paal voor de eerste zondag. En hier zie je eigenlijk, er is nooit wat nieuws onder de zon. Je ziet hier dat deze mensen, die hadden zeg maar moeite en die waren vegetariërs, ze dronken geen wijn en ze stelden de ene dag boven de andere. Dat waren de zwakken, zegt Paulus. Waarom noemt hij dat zwak? Omdat ze naast dat ze op God vertrouwden, vertrouwden ze ook nog op spijswetten, die reinigingswetten van het Joodse geloof. En wat Paulus dan hier zegt is, dat diegenen die uit de heidenen zijn, die tot geloof gekomen zijn en helemaal geen binding hebben met de waardes daarover, die helemaal geen gewetensnood kennen van wel of niet van vlees eten aan de afgoden, we zijn vrij in Christus, dus wij kunnen dat zonder meer doen. Dan zegt hij tegen hen, tegen diegenen die uit de heidenen tot geloof zijn gekomen, zegt hij, aanvaard de zwakken in geloof. Aanvaard die mensen die zeg maar anders zijn en anders denken als jij denken. Als het gaat over vlees eten, als het gaat over welke dag dat je samen moet komen, als het gaat over of je nu wel of niet wijn meer kunt drinken. En ze krijgen dus de opdracht om die broeders van Joodse origine, om die eigensoortige leefwijze te aanvaarden, om die te respecteren. Hoe vaak maak je het niet mee dat er een discussie komt van mensen die uit de Rooms-Katholieke Kerk tot geloof komen? Wij zijn, Rietje en ik zijn uit de Rooms-Katholieke Kerk tot geloof gekomen. Hoe vaak maak je het niet mee dat er onder christenen een discussie is over de rouwverwerking in de Rooms-Katholieke Kerk, als het gaat over een 6-weken-dienst, als het gaat over een jaardienst? Hoe vaak maak je het eigenlijk niet mee dat er een discussie is dat een Rooms-Katholiek christen zegt, ik eet op vrijdag geen vlees. Op Goede Vrijdag eten we geen vlees. Hoe vaak maak je het eigenlijk niet mee dat er een discussie is over dat mensen een kruis hebben ophangen in hun woonkamer en er zit de corpus van Christus nog op. Als het om deze dingen gaat, dan zegt God, aanvaard elkaar. Dat is niet de essentie. Daar gaat het niet om. Aanvaard elkaar daarin. We komen dat niet zo vaak tegen hier, maar er zijn echt mensen die uit de gereformeerde gezin tot geloof komen. En die hebben gewoon de gewoonte op zondag niks te doen. En dat hebben ze altijd zo geleerd. En dat is voor hun de heiliging van die dag. En het is toch te gek voor woorden dat daar een discussie over ontstaat. Of iemand dat nu wel of niet doet. En wat Jezus hier, of wat Paulus hier eigenlijk zo schrijft, dat is dat we elkaar moeten aanvaarden, dat er niet over meningsverschillen gestreden moet worden. En aanvaarding in een gemeente, dat je in een gemeente zeg maar je bezighoudt met de essentie van de dingen, waar zeker een discussie eigenlijk helemaal niet mogelijk is, omdat het de waarden zijn. En dat zijn is zo schitterend gebeden vanmorgen door Patricia. Daar zit die eenheid. En die randverschijnselen, of nu iemand wel een vegetariër is of niet, en met de beste bedoelingen, dat doet ter ere van God. Of dat iemand zich onthoudt van wijn drinken. Of dat iemand zegt van, ik zou het liefst op Sabbat samenkomen. Ja, daar gaat het niet om. En het aanvaarden van elkaar, dat is zo'n bijzonder goed, dat je weet waar het eigenlijk om gaat. Ik weet dat vroeger de discussies en de conflicten die we soms hebben gehad hier in de gemeente gingen over randverschijnselen. Gingen niet over dogmatiek. En als een gemeente gebouwd wil worden, als er een opwekking in je leven is, dat je vol van passie bent voor Christus, dan is het zo dat je een levenshouding hebt. Als mensen binnenkomen en als je omgaat met elkaar, dat je liefde kent. En dat je soms zwijgt in liefde. Vaker zwijgt in liefde als dat je erover praat. Dat je mensen aanvaardt. En dat je mensen vergeeft. En het gevolg daarvan is dat mensen gaan wandelen in de vrezen des Heeren. Dat zie je hier. Je ziet hier dat er is vrede. Mensen worden opgebouwd. En ze gaan wandelen in diep ontzag voor God. En dan zie je eigenlijk dat ze door de vertroosting van de Heilige Geest wordt een aantal wordt vergroot. Weet je, mijn diepe visie is, en dat heb ik al heel erg lang, en dat verkondig ik ook steeds weer opnieuw, dat is dat waar een gemeente groeit in diepte, ze ook groeit in aantal. Je ziet het hier. Dit is zeg maar een van de dingen waar ik me dan aan vasthoud. Je ziet hier dat een gemeente die groeit in diepte, en de gemeente wordt vertroost door de Heilige Geest en God voegt mensen toe. En dat is ook echt mijn visie over herderlijke zorg. Als het gaat over pastorale zorg, dan ben ik daar echt van overtuigd dat de beste pastorale zorg wordt gegeven door te leven in een gemeenschap waar Jezus Christus het verschil maakt en waar je de vertroosting van de Heilige Geest ervaart. Het gaat dan niet of je de juiste pastorale counsel hebt. Die kan natuurlijk ook je helpen. Hij kan je soms in een bepaalde crisis een richting geven. Maar de echte problematiek, om dat in orde te brengen met God en medemens, en dat je in balans bent, dat is om te leven in een gemeente waar mensen liefde ervaren, waar mensen aanvaard zijn en waar ze vergeven worden. En dat ze daar deel van uit gaan maken. En als er een opwekking is in een gemeente, als er een opwekking is in u, dat je die passie kent voor Christus, dan is het zo dat je zegt, Heere God, ik wil niet anders dan voor liefde zijn. Want ik weet dat u een walmende vlaspit, zoals ik gewalmd heb, of soms walm, me niet uitdrukt. Dat u me, ook al ben ik geknakt, soms zijn mensen tot in de, zeg maar, in de bloemknop geknakt. En dan denk je, dat kan eigenlijk niemand tot bloei komen. Maar dan zie je eigenlijk dat de Heer Jezus in zijn diepe genade en barmhartigheid komt. En die geknakte bloem niet afscheurt en langs de zijkant gooit. Hij verbindt hem, hij verzorgt hem. En dan zie je dat zo'n mens tot bloei komt in een gemeenschap waar Jezus Christus het verschil maakt. Om af te ronden En samen te vatten, wat wil ik u eigenlijk zeggen? Wat wil ik dat u meeneemt naar huis? Wat ik wil dat u meeneemt naar huis is dat de gemeente geen hotel is. De gemeente is geen hotel. Waar je een kamer huurt en je bediend wordt. De gemeente is een huis van mensen waar mensen ziek zijn. Waar mensen zwak zijn. Waar mensen verzorging nodig hebben. Waar je komt en je wil je uitstrekken om te dienen. Om diegene te dienen die verzorging nodig heeft. De gemeente is geen hotel. Om het maar in alle eerbied te zeggen, de gemeente is een ziekenhuis. Waar de gebrokenen en de geknakten en de mensen die houvast zoeken, om die komen binnen en die willen een stuk verzorging. En weet je, je moet je in zijn gemeente voorstellen waar mensen de intentie hebben om uit op te komen voor de ander, om zorg te lenen voor de ander. Weet je, ik heb me nooit gedachten gemaakt over hoe word ik verzorgd in deze gemeente. Nooit. Wat wij gedaan hebben in ons leven, en dat spreek ik over Rietje, is we hebben ons uitgedeeld. En het mooie is, ik ben nooit zorg tekort gekomen. Nooit. Ik ben nooit bemoediging tekort gekomen. Ik heb, zeg maar, wel mijn passie en mijn verlangens, maar ik ben nooit teleurgesteld dat ik niet verzorgd zou worden. Want het is God die voor mij zorgt. En dat doet hij door de gemeente. En mijn opdracht is om mensen lief te hebben. Om mensen te aanvaarden. Om mensen te vergeven. En je moet zich eens voorstellen, je bent in een gemeenschap en je komt binnen en mensen hebben je lief. Mensen aanvaarden je. Mensen vergeven je. Wat is het gevolg? Dat je zelf lief gaat hebben. Dat je zelf gaat aanvaarden. En zelf gaat vergeven. En ik ben er echt van overtuigd. Dat een echte opwekking, dat betekent eigenlijk dat mensen binnenkomen en iets proeven en zeggen, God is hier. En dat zien ze, hoe we met elkaar omgaan. En dat zien ze, hoe we ons naar anderen uitstrekken. Dat is een opwekking, dat is een kenmerk van een opwekking. De gemeente wordt gebouwd. Gods huis wordt gebouwd. En als Gods huis gebouwd wordt, betekent dat dat mensen worden gebouwd. Dat mensen genezen, dat mensen verzorgd worden. Dat mensen gevormd worden naar het beeld van de Zoon van Jezus Christus. Laten we zo even stil zijn en God echt zo naderen. In die rust.